Schriftlezing vanmorgen is uit het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. We lezen daarvan de eerste 7 versen. Daniël 1, vers 1 tot en met 7. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis van zijn God. En de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. De koning zeide tot Aspenas, de overste der kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in des konings paleis. En dat men hen onderwees in de boeken en de spraak der Chaldeeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs des konings en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Belsazar, en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoals ik u in het kerkblad al heb aangekondigd, is het mijn bedoeling om met u het boek Daniël te gaan lezen. En vanmorgen dus het eerste gedeelte. Het gedeelte wat we zojuist samen hebben gelezen, de eerste 7 versen van hoofdstuk 1. Meent u weet wel wie er bedoeld worden als wij in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen van mensen die de muilen der leeuwen hebben toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust en nog meer van die geloofsdaden. De muilen der leeuwen hebben toegestopt en de kracht van het vuur hebben uitgeblust. Een kind kan ons vertellen dat dat op Daniël en op zijn vrienden slaat. Al worden hun namen dan niet genoemd, ze worden wel vermeld in dat 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, waarin het gaat over allerlei mensen die door het geloof dit hebben bereikt of dat hebben verkregen of dat hebben mogen uitoefenen en uitrichten. Mensen die we dan daarom ook wel eens geloofshelden noemen. Misschien is dat nou een woord ook niet helemaal op zijn plaats. Want helden zijn het nou bepaald ook niet altijd. Zeker niet. Maar gelovigen wel. En door het geloof hebben ze in hun leven ook wat mogen bereiken en ontvangen. Maar als het in deze woorden uit Hebreeën 11 gaat over Daniël, die de muilen van de leeuwen toestopte, en zijn vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, die de kracht van het vuur hebben uitgeblust, dan moeten we wel weten, gemeente, dat het in hun leven niet is begonnen met het toestoppen van de muilen van de leeuwen en het uitblussen van de kracht van het vuur. Daar is wat aan vooraf gegaan. Zoiets gebeurt niet in één keer. En dat er wat aan vooraf gegaan is, dat laat de Heere ons in zijn woord ook weten. Want er stond al in het eerste hoofdstuk van het boek Daniël, komen we die 3... en die 4 mensen, die 4 jonge mensen tegen. En dan blijkt ook al dat al is er nog helemaal geen sprake van een leeuwenkuil en er is er geen sprake van een vurige oven, al is er alleen maar sprake van een spijskaart, een menukaart. Als er alleen maar van zo'n ding sprake is, dan blijkt ook al dat deze jonge mannen gelovigen waren, die in het geloof aan de Heere hebben vastgehouden. En ze zouden nooit in staat zijn geweest om de kracht van het vuur uit te blussen en de muilen van de leeuwen in het geloof toe te stoppen, als ze ook op het punt van die spijskaart niet getrouw waren geweest. En daarom, als het in het eerste hoofdstuk van Daniël gaat over deze vier jonge mensen die naar Babel gebracht zijn, dan willen we daar ook uit onderwezen worden ten aanzien van de noodzaak en de ware betekenis van het waarachtige geloof. Alleen, vanmorgen gaat het daar eigenlijk ook nog niet eens over, want aan die beproeving en aan die geloofsdaad van Daniël en zijn vrienden, dat ze getrouw gebleven zijn, ook in het stuk van eten en drinken, gaat nog weer wat anders vooraf, namelijk, hoe kwamen ze eigenlijk in Babel? En waarom zijn ze daar? En wat wil Nebukadnezar met hen daar beginnen? Nebukadnezar is koning van Babel geworden. En hij zal een politiek voeren van expansie. Hij zal zijn rijk zo ver mogelijk uitbreiden. Zoveel mogelijk omringende volkeren verslaan, landen veroveren en bij zijn rijk, bij Babel, inlijven. En daarbij heeft hij ook het lot op het kleine staatje Juda geslagen met de hoofdstad Jeruzalem. Hij heeft de stad belegerd. In 605 is dat geweest. En hij heeft toen die stad ook overmeesterd. En toen is de wegvoering in ballingschap begonnen. U weet dat misschien nog niet zo direct, omdat het ook niet helemaal concreet zo met evenveel woorden in de Bijbel is aangegeven. Maar eigenlijk is de Babylonische wegvoering in drie fasen gebeurd. De eigenlijke wegvoering, de grote wegvoering, na de radicale vernietiging van Jeruzalem en de verbranding van de tempel, vond plaats in 586 voor Christus. Maar dat was de eindfase. Daaraan voorafgaande zijn er ook nog twee gedeeltelijke wegvoeringen geweest. De eerste al in 605 voor Christus, dus bijna 20 jaar voorafgaande aan de verwoesting van de stad. En bij die eerste wegvoering hoorde Daniël en zijn drie vrienden. Nou, ziet vers 1 van Daniël 1... de gebeurtenissen van beneden uit. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. Zo zou je het ook in de krant kunnen lezen. Een visie van beneden uit. Dit en dit gebeurde er. Op dat en dat moment belegerde Nebukadnezar met zijn legers Jeruzalem in het derde jaar van de koning Joachim. En dan kun je je afvragen, hoe loopt dat straks af met die belegering? Hier zit eigenlijk alleen maar een menselijke mededeling in. Maar leest u dan vers 2, dan ziet u dat als de Bijbel geschiedenis beschrijft, dat daar tegelijkertijd ook altijd de blik omhoog gericht wordt. Het is maar niet een krantenbericht, het is maar niet een beschrijving uit een geschiedenisboek van toen en toen dat en dat, daar en daar, door die en die. Maar er is perspectief naar boven. De Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. God heeft er de hand in. In wat er daar in 605... bij Jeruzalem gebeurt. God heeft er de hand in. Als Nebukadnezar erin slaagt om Jeruzalems muren te doorbreken en de stad binnen te trekken. God heeft er de hand in als Nebukadnezar beslag legt op een aantal mensen daar in Jeruzalem. En als die ze meeneemt naar Babel en behalve mensen ook nog vaten uit het huis des Heren, voorwerpen uit de tempel. En als Nebukadnezar die dan in het schathuis van zijn God, zijn afgod in Babel, gaat plaatsen. De dingen worden uit de hemel niet alleen maar gecontroleerd, niet alleen maar bekeken en bezien. God is maar niet een toeschouwer. die aanziet dat je Nebukadnezar daarheen trekt en dat Nebukadnezar dan met zijn legers die stad verovert en overwinningen behaalt. Nee, God is maar niet een toeschouwer, God is maar niet een controleur. God is degene die het initiatief neemt. Hij geeft Jeruzalem in de hand van Nebukadnezar. God regeert. En wat doet Nebukadnezar dan? Uitvoeren wat God heeft besloten. Nebukadnezar heeft dat niet geweten. Hij heeft dat ook niet eens willen weten als iemand dat tegen hem zou zeggen. Daar was hij ook wel Nebukadnezar voor. En we zullen hem, als God het ons geeft, nog wel meer tegenkomen. De man die straks zal zeggen, is dit niet het grote Babel dat ik, hoofdletter, gebouwd heb? Hij is er de man niet naar om zich te onderwerpen aan wie dan ook. Ook niet aan God, aan de God van Israël. Maar het is toch niet anders. Vanuit Bijbels perspectief, vanuit geloofsperspectief, is Nebukadnezar alleen maar een vazal van God. Een instrument van de Heere om tucht te oefenen over het afvallige en afgodische Jeruzalem. Want waarom doet God dat? Jojakim, de koning van Juda, in de hand van Nebukadnezar geven. En waarom doet God dat? Nebukadnezar al de ruimte geven om die vaten uit het huis van de Heere te veroveren en weg te voeren. En waarom doet God dat? Nebukadnezar ook alle ruimte geven om een aantal jonge mensen mee te voeren naar Babel. Wel, het is precies gegaan zoals de Heere het al eerder had voorzegd. Jaren daarvoor heeft de profeet Jesaja tegen de toenmalige koning Hiskia gezegd. Hiskia, die van zijn ziekte wonderlijk genezen was, toen bezoek kreeg van een gezantschap uit Babel. In zijn zelfverheffing en in zijn zoeken van eigen eer aan die gezanten uit Babel al de schatten van zijn huis heeft laten zien om daarmee te pronken en die mensen onder de indruk te brengen. Menselijk niet waar. Oh ja, we laten het zo graag zien aan een ander wat we allemaal hebben en wat we allemaal gedaan hebben. En we laten ons zo graag voorstaan op onze prestaties. En we vergeten zo gemakkelijk wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen. Maar Hiskia in zijn eigen roem en in zijn zoeken van eigen glorie heeft dan die gezanten uit Babel alles laten zien wat hij had en waarin hij rijk was. En dan komt de profeet Jesaja naar de koning toe en in opdracht van de Heere zegt Jesaja: zie, de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben tot een schat op deze dag naar Babel weggevoerd zal worden. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Daartoe zullen ze van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult nemen, en zij, dat zij hovelingen zijn in het paleis van de koning van Babel. En God houdt zijn woord. God is altijd trouw aan zijn woord. Of dat nou een belofte of een oordeelsaankondiging is. En we kunnen het woord van de Heere, hoe het dan ook tot ons komt, maar beter serieus nemen, gemeente, want het komt een keer. De Heere doet wat hij heeft gezegd. Het zal de rechtvaardige wel gaan, maar het zal ook de goddeloze kwalijk gaan. En denken, oh, het zal wel meevallen. Nee, God houdt zijn woord. Wat hij misschien wel een eeuw daarvoor via Jesaja tegen koning Hiskia heeft laten zeggen, dat gebeurt hier. En de Heere gaf Jojakim in de hand van Nebukadnezar. En de Heere gaf die vaten van het huis des Heeren in zijn hand. En de Heere stond hem toe om daar jongelingen weg te voeren. Waarom was dat? Wel, het gaat over die Jojakim, nietwaar? Jojakim is 3 jaar koning. En laten we nou eens in het woord van God zelf een antwoord zoeken waarom God dit allemaal liet gebeuren. Wie was die Jojakim? 25 jaren was Jojakim oud als hij koning werd. 2 Kronieken 36 vers 5. Hij regeerde 11 jaar te Jeruzalem. En hier heb je het. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren zijn Gods. Dat is het antwoord. Waarom deed God dat? Jojakim in de hand van Nebukadnezar geven. Dat was Gods antwoord op wat Jojakim tegenover God had gedaan. Gij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Nog een andere plaats. 2 Koningen 24. Staat het eigenlijk nog wat duidelijker, nog wat uitgebreider. 2 Koningen 24. Zekerlijk geschiedde dit naar het bevel des Heren tegen Juda, dat hij hen van zijn aangezicht wegdeed om de zonde van Manasse, naar alles wat hij gedaan had, als ook om het onschuldige bloed dat hij vergoten had, zodat hij Jeruzalem met onschuldig bloed vervuld had. Daarom wilde de Heren niet vergeven. Er was te veel gebeurd. Hiskia met zijn hoogmoed, Manasse met zijn bloedvergieten, Jojakim met zijn niet doen wat recht is in de ogen des Heren, maar wat kwaad is in de ogen des Heren. En dat zijn dan nog maar de koningen, om dan maar niet te spreken over het volk, dat de koningen op die weg van zonde en ongerechtigheid en afgoderij volgden. Er was te veel gebeurd. En God heeft geduld gehad. Veel geduld. Hij is groot in zijn langmoedigheid geweest. Maar het zondigen wordt een keer bestraft. En God houdt zich aan zijn woord. Gemeente, deze dingen worden hier beschreven met de bedoeling dat wij ook een paar dingen zouden leren. In de eerste plaats dat als wij de gebeurtenissen in deze wereld zich zien afspelen en voltrekken, dat we toch proberen niet alleen maar op die gebeurtenissen te letten en daar een menselijke verklaring voor te geven en alles te verklaren vanuit beneden. Wij moeten ook in datgene wat er vandaag om ons heen gebeurt en wat er altijd plaatsvindt, zoeken naar de achtergrond, naar een hogere werkelijkheid. Hoger dan de aardse. We zullen in het oog moeten vatten dat God regeert. En dat de geschiedenis niet een aaneenschakeling van allerlei gebeurtenissen is, die, waarvan de ene soms logisch uit de andere voortvloeit. Ja, dat had je wel kunnen verwachten, ze hebben dat gedaan en nou krijg je natuurlijk die reactie. Bijvoorbeeld zoals de hele gebeurtenissen in het Midden-Oosten verklaard worden. Israël doet dit, dus de Palestijnen doen dat, dus Israël. Al die menselijke, al die van beneden uit verklaringen. We moeten proberen dit en alles in een toch hoger licht te zien. Het gaat allemaal naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Daarmee los ik niet alle problemen op, integendeel, daarmee worden zelfs een aantal problemen opgeroepen. Maar of het nou in het grote gebeuren is van de geschiedenis van de volkeren en hun relatie onderling, of dat het nou in het kleine mensenleven van welk individu dan ook is, er is een goddelijk patroon in dat leven ingeweven. God heeft er de hand in. Mensen denken beslissingen te nemen. Het wordt ook gedacht dat mensen als ze wat zeggen een bepaald besluit genomen hebben. Mensen als ze wat gaan doen, dat dat allemaal bij die mensen vandaan komt. De Heere gaf Jojakim in de hand van Nebukadnezar. De Heere deed het. Mensen mogen beslissingen lijken te nemen. Nebukadnezar kan gedacht hebben, nou dat heb ik netjes geleverd en dat is een van mijn heldenfeiten, mijn wapenfeiten. En daarmee heb ik een goed begin gemaakt met mijn regering. Hij kan zichzelf op deze en andere daden laten voorstaan. Maar het was God die het hem in zijn hand gaf. En mensen zijn in feite niet meer dan instrumenten in de hand van God. En dan zit er in heel die gang der dingen ook nog het element, en dat is een wezenlijk onderdeel van de wijze waarop God de dingen bestuurt en regeert. Ik zei, alles kun je niet oplossen op deze manier. Doorzichtig maken, uiteenrafelen, zeggen dat, zodat we met ons verstand zeggen, nu snap ik het en nu doorzie ik het en nu kan ik het ook helemaal overnemen. We zullen vaak botsen. Zullen raadselen tegenkomen. Zullen knopen die we niet kunnen ontwarren tegenkomen. Maar in de gang der dingen, in de manier waarop de Heere alles bestuurt, is altijd toch ook een heel wezenlijk element de handhaving door God van zijn recht. En dat is inderdaad niet altijd doorzichtig. En daar zijn we het ook niet altijd mee eens. Daar kijken we soms ook heel vreemd tegenaan. Want we beseffen lang niet altijd alle aspecten. Neem de situatie daar in Jeruzalem. Ze hebben daar valse profeten gehad. Ook ware profeten, maar daar luisterden ze niet naar. Die valse profeten die hadden het hart van het volk. En die valse profeten in de profetieën van Jeremia, dat is allemaal uit die tijd, kom je dat ook tegen. Jeremia die spreekt tegen dovemans oren en die wordt in een kuil geworpen. En de mensen zijn hem zat en zij moet zijn mond houden, want zijn stem moet gesmoord worden. Maar ze luisteren graag naar die andere profeten. En die andere profeten zijn mensen, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Want vrede, vrede en geen gevaar. Staat hier niet de tempel van de Heere? Dienen we niet onze God? Dus geen vuiltje aan de lucht, maak je niet ongerust. En toen kwam Nebukadnezar. En op grond van wat die valse profeten die mensen verteld hadden, hebben de Joden in Jeruzalem gedacht, ja, maar dat gaat wel weer over. Natuurlijk zal onze God voor ons strijden. En natuurlijk zal de Heere doen wat hij in het verleden gedaan heeft. Want ja, want wij zijn hem toch getrouw geweest. Dat hebben onze dominees toch ons verteld. En er zal vrede zijn in onze dagen. Nou, dan zal Nebukadnezar straks wel weer wegtrekken. Hij zal het wel zat worden als de muren niet bezwijken en als wij de poorten niet open doen. En toen gingen de poorten door Nebukadnezar toch open. En toen werd de muur toch wel ingenomen. En toen kwam de legers van Babel toch wel in de stad. En toen kwam de vraag, en waar is God nou? Waar is God nou? Waarom heeft de Heer ons in de steek gelaten? Dan begrijpen ze het niet meer. Was God er dan niet? Was God er dan niet in die gebeurtenissen toen en daar? Is de Heere er niet? Was de Heere er niet verleden jaar op 11 september? Ik zag in Amerika een boekje. Where was God on the 11th of September? Where was God? Was God er niet? De Heere gaf Jojakim in zijn hand. Of de Heere er was. Maar op een andere manier als dat ze verwacht hadden. En ze begrepen het niet omdat ze een hele verkeerde kijk erop hadden. Maar God was er wel. God bezocht hen zelfs. Begrijpt u? Dat is de eerste les uit dit eerste gedeelte van Daniël 1. Het gaat niet eens over Daniël nog. Maar het gaat over de God van Daniël. Als wij de dingen om ons heen zien gebeuren, in ons eigen leven zien plaatsvinden, dan moeten we niet altijd alleen maar vragen wat en wie en hoe, maar omhoog zien. En ook vragen, wat bedoelt God? Wat zegt Hij hierin? Wat hebben wij hieruit van hem te leren? Waarom bestuurt hij dat zo? Om dan in hem te eindigen. En bij hem rust te vinden. En in zijn weg vrede te ontvangen. En dan het tweede wat we uit dit eerste gedeelte direct kunnen leren, dat is dat er een strijd gaande is tussen twee rijken in deze wereldgemeente. Nebukadnezar, de koning van Babel, strijdt tegen Jojakim, de koning van Jeruzalem. Daar hebt u ze. Babel en Jeruzalem. En die twee namen die hebben in de Bijbel ook een symbolische betekenis gekregen. Die zijn gebruikt geworden, Babel voor het wereldrijk. Voor de wereld, voor de godenvijandige wereld. En Jeruzalem voor het volk van God, de twee rijken. Het volk dat naar Gods naam genoemd is, dat is Jeruzalem, ook al leven ze lang niet altijd overeenkomstig hun hoge roeping, maar toch Gods volk. En daar doet de wereld, daar doet Babel een aanval op. En u ziet in het laatste Bijbelboek in de Openbaring hoe dat straks aan het eind der tijden gaat culmineren. Leest u Openbaring 17 en 18 maar. Babel en Jeruzalem, de twee rijken, de twee beginselen, de twee meesters. En elk mens hoort ergens bij. Bij één van deze twee. Al worden er nog zoveel pogingen gedaan om twee heren te dienen en om, ook al ben je dan zogezegd van Jeruzalem, toch ook nog een beetje Babel mee te nemen. Of als je van Babel bent, nog een beetje Jeruzalem mee te nemen. Je kunt, zegt de Heer Jezus, niet twee heren dienen. Je kunt niet een burger van Babel en tegelijkertijd een van Jeruzalem zijn en ook niet omgekeerd. Het is één van tweeën. En waar hoor je nou bij? Bij Nebukadnezar, die het uiteindelijk op de ondergang van Jeruzalem voorzien heeft en die daarom de jongens ook in Babel wil hebben, dat zit erachter. Of bij Jeruzalem en dan het gezuiverde, het echte, het Jeruzalem dat van boven is, waar Daniel bij hoorde en waar die drie vrienden van hem toe behoorden. Gemeente, dat is de vraag waar we bij het lezen van het boek Daniel direct al voor geplaatst worden. Zo direct bij het begin al. Waar hoort u, waar hoor ik bij? Waar rekent de Heere ons onder? Hoe ziet de Heere ons? Hoe beoordeelt Hij ons? Burgers, Sions kinderen, onder de burgers van Sion gerekend. Een echte inwoner van Jeruzalem, een ware, godvrezende, godvruchtige Israëliet. Of ten diepste, met alle godsdienstige camouflage, toch een Babyloniër, een wereldling, een onwedergeborene. Nou, wat heeft Nebukadnezar nou voor ogen? Gaat het hem nou alleen maar om de uitbreiding van zijn rijk, de onderwerping van de Joden in Jeruzalem en van andere plaatsen? Is dat zijn bedoeling, is dat zijn einddoel? Als dat zijn einddoel was, dan had hij toch nog niet zo heel veel inzichten, want dat zou alleen het werk dat hij moest doen vermeerderen. Als een volk onderworpen wordt door een ander volk en de geschiedenis laat dat honderden keren zien, dan heeft dat overwinnaarsvolk de handen vol om dat volk dat hij overwonnen heeft in onderworpenheid te houden. En dan moeten er heel wat legers, heel wat troepen op de been zijn en heel wat maatregelen genomen worden om dat onderworpen volk ook inderdaad onder de duim te houden. En dan is daarmee tegelijkertijd ook ingeschapen, ingebakken, de weerstand, het verzet dat opgeroepen wordt bij dat onderworpen volk. En daarom Nebukadnezar ziet verder dan die oppervlakkige werkelijkheid. Hij heeft begrepen dat hij meer moet doen dan Jeruzalem veroveren en dat volk van Juda aan zich onderwerpen, schatplichtig aan zich moet maken, want hij moet dat volk, de geest van dat volk, totaal gaan breken. Zodat ze niet meer zich realiseren dat ze eens een zelfstandig volk zijn geweest. Ze moeten geheel en al Babyloniërs worden. En dat heeft hij in de geest als hij aan zijn knecht aan de overste van de kamerlingen Aspenas opdracht geeft om een aantal kinderen Israëls, aan een aantal uit de kinderen Israëls voort te brengen, te weten uit het koninklijke zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek is, schoon van aangezicht, vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand. En in de welke bekwaamheid is om te staan in des konings paleis. Aspenas krijgt opdracht om een aantal jonge mensen, jongens eigenlijk nog maar, naar Babel te transporteren. En hij doet het ook. Moet u zich dat eens indenken. Het was bij de Babyloniërs en bij de Perzen gewoonte om een aantal veelbelovende jonge mensen een staatsopvoeding te geven. En dan werden ze op hun 14e gehaald. En tot hun 17e, 3 jaar lang, kregen ze een gedegen opleiding in wijsheid en in kennis en in de geschriften van de Chaldeeën. En ik weet niet wat voor allerlei wijsheden meer, zodat ze daarna bekwaam waren om overheidsfuncties te gaan verrichten. 14 tot 17 jaar. Jongens, met name jullie in die leeftijd of daaromtrent, luister. Jongens van 17, 14 tot 17 jaar. Weggehaald uit huis. En niet een bosje bij de buren, maar naar Babel gebracht. Wat is dat geweest voor de jongens? Dat was een afscheid voorgoed. Daar konden ze wel op rekenen. Ze zouden nooit Jeruzalem meer terugzien. Ze zouden nooit hun ouders meer terugzien. En dan zijn er wel eens jongens van 14, 15, 16 jaar die zeggen, nou ja, dat zal mijn zorg wezen. Want die willen zo graag op eigen benen staan en die zijn zo zat thuis. En die denken dat ze in hun eigen wijsheid, maar het is wel eigen wijsheid, inderdaad ook wel zelfstandig zouden kunnen leven. Maar gelukkig zullen dat toch hopelijk uitzonderingen blijven. Maar als de relatie nou eens een beetje normaal is, dan gaat je dat toch aan je hart. Dat je de deur uit moet. En dan gaat het die ouders toch ook aan het hart. Dat ze die jongens moeten zien gaan. Moet je die moeders je voorstellen. En die vaders. Die nog 1 keer een hand kunnen opsteken. Tja, ze zijn weg. En dan zitten ze daar tegen elkaar aan te kijken, die vader en die moeder. Ze hebben niks meer te zeggen. Ze zijn die jongen voor altijd kwijt. En hoe hebben die jongens die reis gemaakt? Wat ging er door hun gedachten heen? Maar ja, er was geen keus. Aspenas, de overste van de kamerlingen, hij had het voor het zeggen, hij sprak namens de koning en de koning was de overwinnaar en wie durfde het bevel van de koning weerstreven. En al zouden de jongens al geprobeerd hebben een schuilplaats te zoeken en onder te duiken, ze zijn voor de dag gehaald en er was geen keus. God, waar was God? Was Gods hand hier ook in? Het staat er, de Heere gaf het in zijn hand. Heeft Daniël dat geweten? En als hij het al geweten heeft, heeft hem dat nog niet veel meer vragen gegeven, ook richting de Heere? Heeft God hier echt de bedoeling mee, of is de Heere ons vergeten? En nou weet u uit het verdere van deze geschiedenis, ik zal daar verder nu niet op ingaan, maar dat Daniël en zijn vrienden godvrezende jongens waren. Dat is ook wat, op je 14e echt de Heere al mogen vrezen, echt al de keus hebben mogen doen, echt al voor God en voor zijn dienst durven uitkomen, ook in den vreemde, maar dat hopen we andere keren te zien. Maar heeft de Heere daar inderdaad dan de hand in dat zij nu weg moeten? Op het moment kan niemand eruit komen. Is het alleen maar ellende? Zijn vader en moeder ziet hij niet meer. Sadrach, Mesach en Abednego, die hebben ze ook achter moeten laten. En de Heere, wat God doet, dat is wel gedaan. Ach, Dat moet je nou van de jongens op dat moment niet verwachten, nietwaar, zo'n belijdenis. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Dat kun je niet verwachten dat ze dat zeggen als ze op transport gesteld worden naar Babel. Ze worden best netjes behandeld, daar niet van. Maar je kunt niet verwachten dat ze nou in God roemen. En dat ze houvast aan God hebben dwars door alles heen. Ze hebben er ongetwijfeld hun strijd mee gehad. Zou toch wel een wonder wezen als zij als enige uitzonderingen in de ganse mensheid er geen strijd mee gehad hadden. En toch, de Heere is hier bezig. En wat de Heere nu doet, dat zullen zij later pas verstaan. Maar op dit moment nog niet. Maar God is wel bezig en de geschiedenis gaat het straks onthullen. En Gods weg wordt gerechtvaardigd door haar einde. Later zal blijken dat God op deze manier bezig is om daar in Babel ook van zijn getuigen neer te zetten. Die daar straks in dat heidense land zijn woord in woord en in daad zouden mogen uitdragen. Om het daar ook te verkondigen dat de Heere God is. Alleen de Heere vertelt dat van tevoren niet. Hij weet heus wel wat hij doet. Ook al doet hij het nog zo vreemd voor ons gevoel. En daar moet je nou toch rust in vinden. Dan moet je toch rust in leren vinden in je leven. Ook als het zo krom is en zo tegenzit en zo onbegrijpelijk is. En je bij de handen afbreekt en het wel lijkt alsof Gods beloftenissen niet meer gelden. En alsof de Heere vergeten heeft om genadig te zijn. En als je gebed niet verhoord wordt en als de Heere geen uitkomst blijkt te geven. En als het allemaal zo onontwarbaar is, dan toch rust vinden. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. En zijn woord ook niet. En zijn trouw ook niet. En zijn plannen staan vast. Dat geloven. En dat is een weg door de diepten heen en door de strijd heen. Dat geloven, dat schuilen bij de Heere, dat alleen geeft rust. Om het dan zo ook in zijn hand te mogen geven. Wentel uw weg op de Heere, Daniël. Betrouw op hem, Sadrach. Hij zal het maken. Je begrijpt het nou niet. Je bent ook nog zo jong. Je kunt het ook niet begrijpen. En God heeft het je geen van allen verteld, nietwaar. Maar straks zul je het begrijpen. Murmureer nou niet. Kom er nou niet tegen op. Bal je vuisten nou niet. Zeg nou niet in je hart, als God het zo doet, dan wil ik hem ook niet meer dienen. Maar onderwerp je, onderwerp u aan hem en heb vrede. Hoe gaat het dan met die jongens? Ja, ze krijgen een staatsopvoeding. Ze moesten aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ze met elkaar gelezen. Het moesten jongelingen zijn uit het koninklijke zaad en uit de prinsen. Dus niet uit de achterbuurten van Jeruzalem, maar aanzienlijke. Zonen van aanzienlijke mensen die aan het hof waren of die een of andere belangrijke functie hadden. Dat was voorwaarde nummer 1. Tweede voorwaarde, ze moeten ook goed van postuur zijn. Jongelingen aan wie geen gebrek is, schoon van aangezicht. Derde voorwaarde, ze moeten ook over de nodige intelligentie beschikken. Ze moeten vernuftig zijn in alle wijsheid, ervaren in wetenschap en kloek van verstand. Want Nebukadnezar heeft een bedoeling. De bedoeling van Nebukadnezar is dat zij op een gegeven ogenblik, vers 5 staat dat, moeten staan voor het aangezicht van de koning. Dat betekent heel concreet dat zij paleisfunctie zullen krijgen. Dat ze in de administratie van het Rijk van Babel zullen worden ingeschakeld. Dat ze gedurig in de buurt van de koning zullen zijn. En dat hij hen belangrijke taken wil toevertrouwen. En vandaar dat ze natuurlijk verstand moeten hebben, goed intelligentie moeten bezitten om dingen te leren. Ze moeten de taal van de Babyloniërs leren spreken. Ze moeten de hele manier van regering, de politiek van Babylonië kunnen begrijpen. Ze moeten er straks ook in participeren. Ze moeten daarvoor de nodige intellectuele begaafdheden bezitten. En natuurlijk wil Nebukadnezar ook dat ze nog inderdaad goed te zien zijn, dat mensen zijn die er inderdaad goed uitzien, waar die mee voor de dag kan komen. En dus ook lui uit de hogere kringen. En hoe is het nou met hen gegaan? Wel, behalve dat Nebukadnezar hen voorgeschreven heeft wat ze allemaal hebben te bestuderen en waar ze allemaal in opgevoed moeten worden. Waarbij hij ze eigenlijk ook helemaal, en dat was zijn bedoeling, weghaalde uit die achtergrond, die godsdienstige en die Joodse achtergrond. Hij heeft ze daar eigenlijk helemaal uit geïsoleerd en hij heeft ze geïndoctrineerd door hun leermeesters die hen allerlei Babylonische wijsheden moesten inpompen. Zo heeft hij ze gewoon proberen om te scholen. De intelligentia van Jeruzalem is gebrainwashed. Ze moesten anders gaan denken dan ze van huis uit geleerd hadden. Ze moeten met andere normen rekenen. Ze moeten vergeten wie ze waren. Ze moeten Babyloniërs worden. Dan kan hij, Nebukadnezar, hen straks weer gebruiken om het volk waar ze uitkwamen ook Babylonisch te maken. Een tactiek die de duivel meer volgt. Onze universiteiten en hogescholen, de goede niet te nagesproken, zijn een modern Babel. En daar worden ook wijsheden gedoseerd die Babylonisch zijn. U begrijpt wat ik bedoel, werelds. Atheïstisch wordt daar gedacht, evolutionistisch wordt daar gedacht, humanistisch wordt er gedacht. Bij het ene vak, bij de ene studierichting zul je dat meer beseffen dan bij de andere. Maar dit is de algemene tendens. En de intelligentie, ja, de jongens en meisjes die zo'n universitaire opleiding volgen, die worden ook blootgesteld aan de indoctrinatie vanuit Babel. En er zijn er zoveel die daar het geloof van de kinderjaren kwijtraken. Er zijn er zoveel die niet weerstand blijken te kunnen bieden aan wat ze daar gedurig horen en waar hun geest mee wordt gebombardeerd. En die schipbreuk lijden. Dat is de tactiek van de duivel die hij nog altijd toepast. En dan gaan ze straks de maatschappij in en ze krijgen vanwege hun opleiding leidende functies hier en daar en overal. Maar ze zijn kwijt wat ze van huis uit hadden meegekregen en wat God bedoeld had hen mee te geven. Dan maar niet gaan studeren. Oh, als God je talenten gegeven heeft, natuurlijk wel. Natuurlijk wel, maar zoals deze jongens. Zoals deze jongens. Daniël, die zich in zijn hart voornam. Ik zal niet buigen. Nebukadnezar heeft nog een middel om ze Babyloniërs te maken. Hij verordent wat ze zullen eten. En dat is hetzelfde eten als wat de koning zelf eet. Nou, dat zijn geen droge boterhammen geweest. Dat neemt u wel van me aan. En behalve dat het lekkere was, wat Nebukadnezar zichzelf liet opdienen en wat die jongens ook voorgezet krijgen, is het ook nog eten, en dat, daar was Nebukadnezar natuurlijk een afgodendienaar voor, is het ook nog eten dat eerst bij de afgoden gebracht is, aan de afgoden gewijd is, waar de zegen van de afgoden over afgebeden is. En natuurlijk is er in de keuken van het paleis in Babel geen rekening gehouden met het feit dat de Heere aan het volk Israël gezegd had, je mag dat vlees niet eten en die dieren zijn onrein. Daar houden ze in Babel geen rekening mee. En wat moeten die jongens nou doen? Van huis uit hebben ze geleerd, daar hebben hun vader en moeder hen in onderwezen, Leviticus 11, Deuteronomium 14, de reine en de onreine dieren. De Heere had onderscheid gemaakt tussen datgene wat wel en wat niet geoorloofd was om op tafel te komen. Daar waren ze in opgevoed, daar waren ze het mee eens geworden. En nou komen ze in Babel en ze kijken elkaar aan, ja, waar zou dat nou vandaan komen? Wat is dat nou voor een stukje vlees? Is dat wel echt rundvlees? Of zou het van een varken wezen? En toen nam Daniël zich voor in zijn hart, ik eet het niet, ik vertrouw het niet, ik blijf bij de voorschriften van mijn God. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo simpel als dat het lijkt. Want moet je in sommige omstandigheden nou niet echt een compromis sluiten? Hoe precies moet je het nou nemen? Ook als het over eten en drinken gaat, komt het er dan ook op aan? En moet je eens kijken hoe lekker het eruit ziet, dat hebben we thuis nooit gehad. Dat is toch niet te versmaden. En wat zal de koning zeggen als we nee zeggen tegen dit eten? Wat zal de koning van vier van die stijfkoppige jongens van 14 jaar zeggen? Moet je nou op elke slag zout leggen? En de verleiding was er om aan tafel te vergeten dat ze Joden waren. Kun je dat in je binnenkamer nog wel volhouden? En voordat je 's avonds gaat slapen kun je nog wel tot de God van Israël bidden. Maar aan tafel moet je het eigenlijk een ogenblik opzij zetten. Verleiding voor de jongens. En tenslotte zorgt Nebukadnezar ervoor dat ze op de nodige manier in verwarring gebracht worden. Want hij laat die jongens ook andere namen geven. Ze hadden namen die hen herinnerden aan de God die in Israël gediend werd. Daniël, daar ziet u het achtervoegsel El, dat is de godsnaam. God. Hananja, het achtervoegsel Ja, van Yahweh, dat is de naam van de Heere. Misael, weer El, de naam van God. Azaria, weer Yahweh aan het eind. Allemaal namen die aan God herinnerden. Dan moet weg. Geen herinnering meer aan God. En ze krijgen andere namen. Beltsazar, dat is een herinnering aan de god Bel uit Babel. Sadrach, Mesach, Abednego, dat komt Nego, Nabu, dat komt van een andere godsnaam in Babel. Ze moeten zelfs in hun namen leren vergeten dat ze uit Israël komen, dat ze uit het volk van God, van Yahweh komen, en dat ze nu in een wereld zijn van Bel en Nabu. Verwarring veroorzaakt dat. Want zo worden ze nou voortaan genoemd. Die Aspenas en die anderen die in hun omgeving zijn, die noemen ze niet meer Daniël. Hé, hey, Sadrach, hé, hey, Misael. Nee, nee, het is nou, Sadrach, weet je nog. En altijd weer die nieuwe naam. Altijd weer die herinnering aan hun nieuwe land, aan hun nieuwe godsdienst. En ze worden verondersteld ook in die godsdienst mee te doen. Hun verleden vergeten. En met hun verleden hun ouders vergeten. De God van hun ouders vergeten. Het onderwijs van hun ouders vergeten. De besnijdenis die ze ontvangen hebben vergeten. De tempel waar ze naartoe gingen vergeten. Alles. En dan komen jongens van 14, 15 jaar langzamerhand wel tot de vraag, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben hier gekomen als Daniel, maar ik heet nou Belsazar en het is altijd Belsazar. En Daniel, die naam die mijn moeder uitsprak en die mijn vader noemde, als die me nodig had, die hoor ik nooit meer. Nooit meer, nooit meer. Ben ik eigenlijk nog wel Daniel? Ben ik eigenlijk nog wel Misael? Nee, je heet met een Babylonische naam. Je hebt de naam van een god uit Babel zelfs in je naam gekregen. En het is de bedoeling dat ze op die manier anders gaan denken. Anders gaan denken over God, anders gaan denken over zichzelf, anders gaan denken over de wereld om zich heen. En naarmate een mens anders gaat denken, wordt ook zijn leefwijze anders. Heb je dat wel eens opgemerkt? Dat ons leven, de manier waarop we leven, de manier waarop we ons gedragen, de manier waarop we praten, de dingen die we doen, de dingen die we laten, allemaal voortvloeien uit de manier waarop wij denken, van binnen zijn. Dat betekent, heel concreet, dat we werelds leven en de gewoonte van de wereld volgen in allerlei dingen, tot in de manier waarop we ons kleden toe, als we net als de wereld denken. En dat gaat soms gepaard met gebrek aan moed, en in andere gevallen met gebrek aan wil om anders te willen zijn. Anders dan de wereld. En God zegt in zijn woord van zijn volk dat hij van ze verwacht dat ze wel anders zullen zijn. Paulus schrijft dat aan de Efeziërs, gij geheel anders. Paulus schrijft dat aan de Romeinen, dat de Heere van zijn volk verwacht dat ze anders zullen zijn. Romeinen 12 voor instance. Ik bid u dan, broeders, door de toeontfermingen God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, niet in wat je doet en ook niet in hoe je denkt, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dat willen juist vele christenen net niet. Waarom niet? En waarom is er onder christenen zo vaak een werelds gedrag, een wereldse manier van spreken, een wereldse manier van doen en handelen, een wereldse manier van vakantie houden? Omdat ze eigenlijk werelds zijn. Met alle camouflage ten spijt. Maar een christen, een echte, en leer dat ook hier, een echte christen is wel degelijk anders. Een echte. Waarom wordt gij een christen genaamd? O ja, hij zal het moeten toegeven en hij zal de eerste zijn om het toe te geven, dat hij struikelt in velen. Dat er veel gebrek is, dat er veel tekortkomingen zijn. Dat hij lang niet beantwoordt aan de normen die de Heere voor hem heeft gesteld. Maar toch, de ware christen, die door het geloof een lidmaat van Christus mocht worden, en die door de genade Gods aan de zalving van Christus deel kreeg, die zal toch in zijn leven dat doel gaan zien en dat doel gaan nastreven om zijn naam te belijden. Zoals Daniel straks ook gaat doen. Zijn naam te belijden. Ze kunnen tegen je zeggen, joh, vergeet dat nou. Je heet geen Daniel meer, je heet Belsazar. Ze kunnen tegen hem zeggen, je heet geen Misael meer, je heet Mesach. En toch, al wil niemand er dan van weten en al wil iedereen mij proberen te vergeten dat ik zo was en zo bedoeld ben te zijn, toch zijn naam belijden. En dan is er toch dat besef dat de Heere van me verwacht. En er is er ook de keus in mijn hart om mezelf tot een levend dankoffer hem op te offeren. En dan is er toch ook de keuze in mijn ziel en God geven. En dat is het gebed dat het versterkt mag worden en dat het meer en meer beoefend mag worden. En je zucht er soms onder dat het er zo weinig van komt. Maar dan toch de begeerte en toch bij tijden hartelijk te belijden is om met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden. Dat is een ander leven. Een ander leven. Dat is wat Paulus bedoelt, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt vernieuwd naar de vernieuwing van uw gemoed. Herkennen we ons daarin, gemeente? Met alle gebrekken, met alle tekortkomingen, maar herkennen we ons in die keus? In die oprechte keus? Is er in ons leven echt wel eens wat veranderd? Dat kost wel strijd. Dat gaat niet vanzelf. Laat niemand dat denken. Maar een mens moet zichzelf er op die manier ook wel voor overkrijgen. En wanneer ga je je er voor overkrijgen? Om als de Heer laat zien hoe rijk, hoe waardevol, hoe alles vervullend zijn dienst is. Als de Heer je laat zien dat genade het enige is wat een mens echt nodig heeft. En dat een mens met genade gezegend is, nu en voor eeuwig. Als Mozes voor de keus staat, Egypte, de schatten van Egypte, de versmaadheid van het volk van Israël. Dan zou je zeggen, dan is een keus wel gauw gemaakt, nietwaar? Natuurlijk. Natuurlijk, aan de ene kant de schatten van Egypte en aan de andere kant dat slavenvolk, zwart van dienstbaarheid. Nou, waar wil je nou bij horen? Dat is niet moeilijk. Maar toen zag Mozes in dat verdrukte volk de versmaadheid van Christus. Toen zag hij Christus daar. Toen zag hij Gods genade daar. Laat me dan daar maar bij horen. Laat dat dan maar mijn keus zijn. En toen hielp God hem ook nog om die keus te maken. Want toen liet God hem zien de schatten van Egypte. Jawel, jawel, maar Mozes, bedenk, die zijn voor een tijd. Die zijn voor een tijd. Straks ben je die kwijt. En dan? En dat volk heeft dan nog wat. Dat heeft nog wat over. Dat heeft nog wat blijft. Ook als jij straks sterven gaat. Of zoals Daniel en zijn vrienden de keus mogen doen. Midden in dat Babel, op die jonge leeftijd, onder zoveel verzoekingen, zoveel pressure en zoveel pogingen van de kant van Nebukadnezar en achter hem de vorst der duisternis om die jongens te verbabyloniseren. Ze van God afhandig te maken. Hoe hebben ze dat toch kunnen volhouden? Wel, ze werden met hun Babylonische namen genoemd. Maar ik denk dat zij aan die namen hebben vastgehouden. En misschien als ze onder elkaar waren. En dan keken ze wel eerst of de deur goed gesloten was. En dan noemden ze elkaar zoals hun vader en moeder ze genoemd hadden. En zoals ze bij de besnijdenis genoemd zijn. En toen hebben ze ook geleerd om in die naam Gods evangelie te horen. Daniel, Yahweh is mijn rechter. Hananja, de Heere is genadig. Misaël, wie is als God? Azaria, Yahweh is mijn helper. God is mijn rechter. De Heere is mijn helper. De Heere is genadig. En wie is als die God? Zou jij dan een ander willen dienen? Dan de God van je vader en moeder? Zou jij dan een andere God willen belijden? En dat heeft hen geholpen, dat evangelie. En daar hebben die vader en moeder helemaal geen erg in gehad. Die hebben daar alleen maar een geloofsbelijdenis en een geloofsverwachting in uitgesproken. Toen ze van die ene jongen zei, hij moet Daniel heten en hij moet Azaria heten. Toen hebben die ouders onder Gods leiding die jongens iets meegegeven waar ze in Babel houvast aan mochten hebben. Gods woord, Gods trouw, Gods genade. Amen.